VPRO.
Nooit meer slapen. Met Elfie Tromp.
Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds fotograaf Ingrid de Groot. En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over haar sociale bevlogenheid. Hoe ze lang werkt aan het vertrouwen, de vertrouwensband tussen haar en haar fotosubjecten. Dat zijn vaak mensen die in kwetsbare posities, vluchtelingen, zwervers, mensen aan de zelfkant van het leven. En ook haar reizen, onder andere naar Libanon. Om te kijken hoe het daar gaat met de Syrische vluchtelingen die daar worden opgevangen. Daar word je ook niet al te vrolijk van. Maar je kiest ook persoonlijke onderwerpen. Zo heb je een fotoserie gemaakt over de chemokuren van je moeder. Ja. En haar traject. Zou je daar iets over willen vertellen?
Ja. Ik heb de... Mijn moeder kreeg... de chemokuur, ze had al langer kanker, maar ze kreeg toen op een gegeven moment in plaats van de orale chemo's, zou ze ook bestraald gaan worden. Nou had ze dat in het verleden al eerder gehad, maar in dit geval wilde ik haar, ze ging ook behoorlijk achteruit. En ik wilde dat in beeld brengen. Ik wilde proberen te vatten, haar gevoel te vatten in beeld. En dat was ook waar we het samen over hebben gehad. Wat mijn moeder dus ook heel fijn vond, om op die manier aan mijn vader en aan mijn zus en aan mijn broer te laten zien hoe ze zich voelde. Eigenlijk vond ze de fotografie van mij vond ze een fijn middel, zodat ze het niet allemaal, omdat ze het ook niet allemaal onder woorden kon brengen, haar gevoel, vond ze het heel fijn dat ik haar traject wilde volgen in beeld.
Had ze dan ook iets te zeggen over de beelden die jij koos? Van nou nee, Ingrid, daar ja, zit maar niet goed. Nee.
Ja, uiteraard heb ik dat, dat is de afspraak geweest. Maar mijn moeder was het type van nou kind, ik heb daar alle vertrouwen in. En de beelden die ik uiteindelijk gekozen heb, die heb ik uiteraard aan haar laten zien. En gevraagd of ze daar geen bezwaar tegen had. Nou, dat had ze niet. En er was één favoriet beeld, wat ze zelf ook een favoriet beeld vond. Dat is een beeld dat ik heb gemaakt toen stond ze te wachten in een gang in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Een vrij donkere gang. Daar lag ze op een brancard. En daar lag ze onder een schilderij. Ik heb het idee, ik kan het me niet meer goed herinneren hoor. Maar het was iets religieusachtig iets. En daar lag ze onder en daar lag ze heel stil. En het was een hele donkere gang. En daar heb ik het beeld gemaakt van haar op die brancard aan de zijkant bij die muur, onder dat schilderij. Eigenlijk met een behoorlijke afstand, dat die gang ook goed zichtbaar is. En dat was eigenlijk haar lievelingsbeeld. Want ze zegt, ik dit is precies zoals ik me voel. Ik weet dat jullie er allemaal zijn. En ik weet dat ik op jullie, ja, dat jullie er ook, dat jullie er voor mij zijn. Maar dat gevoel van die eenzaamheid, eigenlijk, dat was dat beeld. Zoals dat in die gang. Zoals ik dat op die manier heb kunnen verbeelden. En dat was, ja, bijzonder. Ik denk dat het, of tenminste, ik voelde het op dat moment eigenlijk hetzelfde aan. Dus vandaar dat ik ook het beeld zo heb gemaakt. Maar ik vond het wel heel bijzonder om later te horen dat een van mijn moeder, want die wist natuurlijk niet, ik schoot toen nog op negatief, die wist natuurlijk niet dat ik dat beeld had gemaakt. En op welke manier althans. En dat voor haar ook het meest sprekende beeld was eigenlijk.
Je zei eerder over je sociaal-maatschappelijke fotografie dat je mensen toch op een andere gedachte willen laten brengen, of toch wat genuanceerder willen laten nadenken over dingen. Is het, als het zo'n persoonlijk onderwerp is, zoals de chemotherapie van je moeder, dat het ook een deel van verwerking wordt voor jezelf?
Ja,
of ben je dan nog steeds bezig met een publiek wat daar naar kijkt en wat daar iets aan kan hebben?
Nee, helemaal niet, eigenlijk. Nee, de serie voor mijn moeder heb ik gemaakt ja, om haar gevoel te delen. Haar gevoel in beeld te delen. Dat is de reden geweest dat ik het heb gemaakt. En wat meespeelde was de hele speciale band die ik met haar dat op die manier nog meer verdieping heeft gekregen. Door bij alles aanwezig te mogen zijn, ook zelfs bij de bestraling. Zelfs mocht ik in de kamer uiteraard niet toen de apparatuur aanstond. Maar wel zo dichterbij te zijn, dat heeft in het hele proces ook van haar overlijden was voor mij iets van eigenlijk al op dat moment een bepaalde manier van afscheid nemen. Het maken van die serie was eigenlijk al een stukje afscheid nemen.
Ja, de foto's zijn wel gebruikt voor Antonie van Leeuwenhoek.
Nee.
Bij het ziekenhuis.
Nee. Het jaarverslag van het Koningin Wilhelmina Fonds. Mm-hmm. Daar zijn ze in gepubliceerd. En ik heb de foto's een expositie gehad in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. In de nieuwe corridor die toen gebouwd werd.
Dus voelt het gebouwd dan niet ongemakkelijk dat mensen daar dan, nou ja, dat is dan toch voor zoiets intiems, aan vreemden wordt getoond?
Nee, het voelde juist mooi. Het liet zien. Mijn moeder leeft in dat opzicht eigenlijk voort.
Maar je hebt wel besloten om ze niet op je website te plaatsen, bijvoorbeeld.
Nee, dat heb ik omdat ik in mijn website. Publiek. Nou, omdat ik in de tijd die website, toen ik dat was vrij nieuw allemaal. En ik bang was dat beeld van mijn moeder te pas en te onpas gebruikt zou gaan worden. Dat was de reden dat ik het er niet opgezet heb. En nu heb ik het er nog niet opgezet. Ja, misschien ook een beetje laksheid van zoveel materiaal. En dan denk ik van ja, misschien moet ik het wel een nieuwe website maken. Als ik een nieuwe website maak, het er wel opzetten.
Ja. Ben je zelf, misschien een impertinente vraag, maar als je zo dicht bij bij een sterfproces zit, en ja, ook omdat je zo vaak kwetsbare mensen fotografeert, ben je zelf bang dat het je overkomt? Het onheil, laten we het zomaar noemen.
Ik doodga, bedoel je? Of dat ik kanker krijg?
Ja, of ziekte, of lijden. Gewoon onnodig lijden. Er is veel onnodig lijden in je werk, mag ik dat zeggen?
Ja, zeker. Nou, nee, ik ben er niet bang voor. En ik ben ook wel ik ben er niet bang voor. Wat ik wel wil voorkomen is, ja, dan maak ik een hele andere slag. Dat is mijn jongere broer, 5 jaar jongere broer, die 4 jaar geleden is overleden, vrij plotseling, of binnen 5 maanden tijd, aan longkanker. Die ik eigenlijk heel snel heb, ja, is heel snel gegaan. En dat proces, dat wil ik niet ingaan. Dus ik weet eigenlijk wel, ja, als ik bij mij een vorm van kanker wordt geconstateerd, denk dat ik dan vrij snel besluit om dan zelf te zeggen van nou, het is mooi geweest. Ik ga dat traject niet in.
Want? Nee.
Want ik vind het lijden wat ik bij mijn broer heb gezien, eigenlijk het onnodig.
Toch ook bij je moeder, denk ik.
Ja, bij mijn moeder was dat iets anders, want dat ging sneller. Die kon sneller toen zij had besloten dat ze geen chemo's meer wilde hebben. Toen is ze eigenlijk vrij snel overleden. En bij mijn broer heb ik gezien, met ondanks zijn euthanasieverklaringen, dat hij dat eigenlijk niet gerealiseerd is zoals hij dat had gewild. En dat is iets wat ik wil voorkomen. Dat ik echt, ja, eigenlijk al aan het begin, als ik denk van nou, dit gaat hem niet meer worden, kan zeggen van nou, laat mij maar waardig inslapen.
Ja. Ja, het is het allervreemdste, vind ik, dat we voor onze huisdieren kunnen beslissen, dit is Je hebt genoeg geleden, voor onszelf mogen we dat niet doen. Of is dat, heeft dat veel meer haken en ogen?
Dan heeft dat...
Maar goed, het is natuurlijk ook vaak dat hoop doet leven. En maar is vreemde manieren.
Ik heb wel... Dat heb ik ook tegen mijn kinderen, zeg ik dat ook altijd. Jongens, als morgen ze onder de trein komen of onder de tram komen... of weet ik veel wat, er gebeurt me iets. Weet dan dat ik wel mijn leven heb geleefd zoals ik het wil leven. En nergens spijt van heb. En niet omzie van had ik dit of had ik dat maar gedaan.
Ja, ik heb begrepen dat je eigenlijk een soort pluk de dag mentaliteit hebt. Dat je dat van je oma hebt ook. Die altijd zei, kijk naar de zon, dan valt de schaduw achter je.
Ja, dat heb ik inderdaad van mijn oma, van mijn moederskant. En mijn moeder had dat ook. Die was ook, ondanks dat ze heel veel ziek is geweest. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik een moeder had die ziek was. Ze was, had een tomeloze energie. Pakte van alles aan en ja... De ziektes kwamen, zeg maar, voor haar gevoel zo'n beetje tussendoor. Tenminste, zo komt het bij mij over. Nu ik, naarmate ik steeds ouder word, ga ik dat ook wel. Probeer ik dat ook weer in andere perspectieven te plaatsen. Ik denk van, hey, wacht even. Ik denk dat mijn moeder heel erg goed is geweest in het voor ons verbergen van eigenlijk de pijn die ze had.
En de angst.
En de angst.
Natuurlijk. Ja. Want... Ja. Geen enkele moeder wil sterven als ze jonge kinderen heeft.
Nee.
Je wordt ten onrechte ook als oorlogsfotograaf gezien. Dan denken we meteen vliegende mortieren en scherfvesten aan. Maar dat is bij jou absoluut niet aan de hand. Je pakt het anders aan. Ja. Je gaat juist niet naar de frontlinie.
Nee.
Maar juist naar eigenlijk wat erachter ligt.
Ja.
De wasteland. Zo ben je in Irak geweest in 2002 en in 2013.
Ja.
Waarom kies je voor deze aanpak?
Omdat ik het heel belangrijk vind en heel bijzonder vind hoe mensen in zulke situaties leven en eigenlijk overleven. Een enorme kracht die mensen kunnen laten zien als je in zo'n situatie leeft, dan ja. Ik weet niet, ik geloof dat ik de bruid er al aan gegeven, al lang de bruid eraan had gegeven. Maar dat is die drijfveer die mensen hebben. Om toch door te gaan, dat vind ik heel bijzonder om te zien.
Wat kwam je tegen in Irak?
Wat ik in Irak tegenkwam is in 2002. Dat was in september 2002. Dat is het vluchtelingenkamp waar de mensen zitten die 10 jaar hadden rondgezworven. Van de aanval, de slachtoffers, zeg maar. En de overlevenden van de aanval op Halabja. Chemische aanval. En die kwamen in 98 hebben die Noord-Irak, in de no-fly zone, hebben ze een kamp gekregen. Een vluchtelingenkamp gekregen. En wat ik heel bijzonder vond daar was dat het niet uit tenten bestond. Maar die mensen hadden in die 4 jaar al een hele gemeenschap opgebouwd. Met de stenen die daar liggen in die steenwoestijn. Huisjes gemaakt. Maar ook, dat vond ik heel bijzonder, ook tuintjes met planten, met struiken, dus ook zelfs groen daarin. Ja, dat vind ik heel bijzonder om... Dat was echt heel bijzonder om te zien. En in 2013 ben ik daar teruggegaan. Toen ben ik er 14 dagen dag en nacht geweest. En ja, die mensen hebben daar een gemeenschap opgebouwd waarin man en vrouw werkelijk gelijk zijn. De burgemeester wordt gekozen, er is een gemeenteraad. En ja, als er ruzie zijn onderling tussen man en vrouw, dan wordt dat in de groep, in dat van die wijk, inmiddels, want het is inmiddels al behoorlijk groot, wordt in die groep van die wijk wordt besproken. De mensen krijgen de kans om het te verbeteren. Het is een heel, heel bijzonder...
Het is een soort gemeenschapszin die voor ons heel vreemd in de oren klinkt.
Ja. Maar ik denk wel dat we er heel veel van kunnen leren. Want ik denk dat we veel meer geneigd zijn om mensen aan hun lot over te laten, in plaats van ons werkelijk betrokken te voelen bij de mensen die dat nodig hebben.
Is dat ook een grote kritiek die je hebt eigenlijk op de Nederlandse maatschappij?
Ja, ik vind dat we veel te veel ons afwenden.
Ja, want ik denk dat dit soort, nou ja, zo'n samenlevingsverband zoals je hebt gezien in Irak, zou het onnodige lijden van We Are Here bijvoorbeeld opheffen. Zullen we het daar even over hebben?
Ja.
Je volgde sinds 2013 samen met journalist Brechtje Keulen.
Ja.
Het is een actiegroep van stateloze asielzoekers die of uitgeprocedeerd zijn of ergens vast komen te zitten. Hoe kwamen ze bij jou op je pad?
Nou, dat was eigenlijk. Hoe kwamen ze op mijn pad? Even.
Ja, ze wonen in je stad, ja, natuurlijk.
Ik woon in de stad.
Ja,
nou, ik ben
in Amsterdam.
Eigenlijk is het. Ben naar Ter Apel gegaan, dus het was al in 2012. Was toen het tentenkamp van de asielzoekers buiten het AZC. Daar ben ik als eerste heen gegaan en toen heb ik contact gelegd. En toen hoorde ik van mensen later dat ze op de Notweg, de groep naar de Notweg was gegaan. En daar zich eigenlijk verenigd hebben tot de groep We Are Here. En die groep is naar de, daar is toen de Jozefkerk, later de Vluchtkerk genoemd, in Amsterdam voor gekraakt. En daar is die groep heen
grote
gegaan.
Grote groep, bijna 200 man, geloof ik, als in mijn hoofd zoiets.
Volgens mij waren het in de tijd in de. Het begon met 130, 150 man, zo'n beetje. Ja. De groep in de Jozefkerk, in de Vluchtkerk. Ja, het bijzondere eraan vind ik ook dat we nu zoveel jaar verder zijn. En
we zijn inmiddels 5 jaar verder eigenlijk. Het kreeg veel media-aandacht, maar het jubileum, zeg maar, als we het zo mogen noemen, ging eigenlijk geruisloos voorbij.
Ja, is op er is wel een demonstratie geweest, maar is eigenlijk niet veel aandacht aangeschonken. En ja, van die hele groep, ze hebben toch wel, hang me niet op aan het cijfer, maar iets van 103 mensen wel hun status gekregen. Ja, dat geeft toch een beetje te denken. Als je eerst zegt dat die mensen allemaal geen papieren kunnen krijgen en eigenlijk weer terug moeten. En dan nu wel 103 mensen wel hun papieren hebben gekregen van die groep. Ja.
Is het dan toch, ook al zegt de politiek dat ze heel streng zijn en hard optreden, dat het protest zin heeft gehad? Zou je dat kunnen zeggen?
Nou, in de zin dat het protest zin heeft gehad, ik denk dat het voor de mensen wat meer. Als zeker plekken waar ze langer bij elkaar kunnen zijn, dat mensen wat meer rust krijgen. Want, maar goed, dat zou nog meer moeten gebeuren. Want je ziet dat de mensen die wat meer tot zichzelf kunnen komen en niet iedere keer worden opgejaagd, want dat is denk ik het belangrijkste, niet iedere keer worden opgejaagd. Als die mensen tot rust kunnen komen, dan hebben ze ook veel meer de rust om hun verhaal goed te doen. Ik denk als je vlucht, je bent voortdurend in die overlevingsmodus. Dus je komt niet. Als je niet tot rust komt, kan je ook niet duidelijk je verhaal vertellen. En ik denk dat dat het probleem is bij een heleboel ongedocumenteerden. Plus natuurlijk de problemen in het eigen land. Dat ze de papieren niet krijgen. Dat ze niet herkend worden. Of
terug moeten naar een onstabiel land.
Ja.
Nou ja, het heeft natuurlijk wel effect gehad. Het heeft een bed, bad en brood regeling. Komt eigenlijk voort uit de We Are Here protesten.
Ja.
Maar het heeft ook een grimmige kant. Omdat toch een grote groep inderdaad, nou ja, mensen die niet tot rust komen, psychische problemen, labiele mensen. Er zijn doden gevallen, gevechten uitgebroken, ook onderling.
Ja.
denk je dat het een soort zinkend schip is dat aan zichzelf ten onder gaat? Dat het eigenlijk begon als een soort sterke vuist? Of ben je toch hoopvoller?
Ik hoop dat inderdaad de groep bij elkaar blijft. En dat inderdaad, zoals nu gebeurt, dat er toch wat meer verschillende groepen gaan ontstaan. Dat die ook weer veel meer bij elkaar gaan komen. En zich daardoor, daardoor sterker maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja.
Ja.
Daar heb ik wel. Ik hoop erop. Dat mensen echt weer meer bij elkaar zullen zijn. Maar dat ze ook de gelegenheid krijgen om met elkaar te zijn. Dat ze niet van plek naar plek. Want dat is natuurlijk ook. Ze worden ook.
Ja, maar goed, je volgt ze nu 5 jaar. Hoe realistisch is dit beeld? Ben je hoopvol? Of denk het lijkt me zo moeilijk om niet cynisch te worden.
Dat is sowieso. Daar moet ik altijd voor waken. Maar ik hoop het, laat ik het zo zeggen. Ik hoop het. Maar ik kan niet in de toekomst kijken. En ik vrees dat er steeds strenger wordt omgegaan met mensen, met vluchtelingen. Dat vrees ik eigenlijk.
Ondanks het groen en linkse beleid in Amsterdam en Femke.
Ja, dat is niet. Maar ik denk eigenlijk meer on general. Ik denk niet dat het zo zit. Kijk, ze zitten voor 4 jaar. Dus ja, dat is in wezen natuurlijk maar een hele korte periode.
Ja. Je doet ook aan beeldzwerven, zoals je dat noemt. Je gaat met de camera op de Bonnefoy de straat op in Amsterdam. En ik moest meteen denken aan een andere fotograaf die dat deed, Ed van der Elske.
Ja, dat is een van mijn grote voorbeelden.
Oh ja?
Ja.
Oh, wat grappig.
Net als Peter Martens. Dus ook allebei, de manier van werken spreekt me aan en het fijne vind ik, inderdaad, het beeldzwerven is voor mij de straat op gaan zonder voorbedacht plan. Ik loop gewoon de straat op, eigenlijk met de ogen van een kind kijk ik. Ik probeer ook iedere keer me te laten verrassen in de stad. Van, een kleine dingetjes. Er zijn, tegenwoordig heb je natuurlijk heel veel van die leuke. Niet iedereen vindt het leuk trouwens. Van die sticker art. Nou, dat vind ik dan grappig, dan loop ik, zie ik weer een regenpijp. Dan denk ik, dat is wat leuk. Leuk dingetje. Of de stencil art vind ik heel leuk. Het mannetje op de Nieuwezijds Voorburg wel. Dat is een klein poppetje, een klein mannetje, een klein zwart mannetje. En een silhouetje van een jongetje. Mannetje, ja. Een parmantig mannetje vind ik dat. En die kom ik elders ook steeds meer in de stad tegen. En dat vind ik dan, Dat vind ik gewoon heel leuk. Dat maakt mij heel vrolijk, zoiets.
Kan jij daar dan meer je carpe diem plukte daggevoel in kwijt?
Dat kan ik eigenlijk op alle vlakken. Het is meer dat het me heel vrolijk stemt. Ik kan soms inderdaad ook wel in een beetje sombere bui de straat op gaan.
Nou ja, Ed van der Elske die fotografeerde toch over het algemeen wel graag de meisjes in de korte rokken en de rondborstige café-types. Er zat altijd wel een humor of de opvliegende duiven op de Dam.
Ja.
En jij komt toch vaak toch terecht bij de man zonder schoenen. Of een lege zak op straat.
Ja, het is iets. Ik weet niet, het zit iets in me. Of ik er nou specifiek oog voor heb, dat denk ik dan haast wel.
Er zit ook schoonheid in het onaf of in het rauwe.
Ja,
absoluut.
Daar zit het in. Maar ik vind het. De mannen met de karakteristieke koppen en zo in de straat, die vind ik ook geweldig. Dus die fotografeer ik ook. Dat is ook inderdaad het carpe diem. Voor Van der Elske waren het de meisjes, voor mij zijn het de mannen met de mooie koppen. En
en net als Elske, die maakt ook documentaires. Een beetje losgeschoten van wat hij tegenkwam op straat. Ben jij ook begonnen met bewegend beeld, heb ik begrepen?
Ja. Ik heb eigenlijk al vrij snel na de academie ook heb ik documentaire maken, een cursus gedaan, een vrij uitgebreide cursus. Omdat ik dat de reden daarvan is dat ik vaak één op één situaties heb met mensen. En ik het niet prettig vind eigenlijk als iemand zijn levensverhaal vertelt. Helemaal in emotie raakt. Ik kan het schrijvend, kan ik nooit dat verwoorden. Wat degene laat zien, wat gebeurt. En ik vind het niet kies om dan ineens met een camera te pakken. Van, wacht even, dit is mooi. Tuurlijk zie ik het beeld. Het mooiste beeld maak je natuurlijk in je hoofd, zoals Kappa zei. Maar... Dus dat is de reden dat ik dacht van ik wil ook meer met documentaire-achtig doen. Dan kan ik een camera laten draaien. Mm. En dan kan ik op die manier het filmverhaal eigenlijk de persoon laten vertellen. Zonder dat ik hoef te onderbreken met een camera.
Ben je nu bezig met een documentaire? Of is dat toch iets wat...
Nou, in mijn hoofd ben ik bezig met een documentaire te maken over, over mijn broer. Maar dat is. Daar ben ik. Zijn reizen die hij heeft gemaakt, waar hij heel veel herinneringen van heeft bewaard. Dingen die hij heeft verteld over zijn reizen.
Wat is dat met die broer? Waarom is hij zo belangrijk voor jou?
Ik heb mijn. Nou, ik ben de middelste. En ik heb met hem altijd een hele goede relatie gehad. Ik kon met hem over alles spreken eigenlijk. Hij was ook mijn klankbord. Nadat de vader van de kinderen en ik uit elkaar zijn gegaan, kon ik ook met hem daar heel goed over praten. En hij kon ook heel goed op zulke momenten, ook als ik even wat te verdrietig of te ver doorschoot, dan kon hij heel goed relativeren. Dat is eigenlijk altijd mijn klankbord ook geweest. In mijn situaties, ook met mijn onderwerpen. Ja.
Ja. En die relativering, die mag het grote publiek ook meer krijgen.
Ja, dat vind ik wel. En ik vind het mooi om eigenlijk... Ja, misschien is het alleen meer voor mezelf... een soort monumentje voor hem te maken op die manier.
Ja. Heb je dan nu al... Ja, dus je zegt, het is niet voor mezelf en niet per se voor een grote publiek.
Nee, dat weet ik nog niet. Daar ben ik nog niet zo mee bezig. Dat hangt er heel erg vanaf wat het uiteindelijk gaat worden. Of ik het wel aan een groot publiek wil tonen. Of ik het inderdaad in een breder perspectief kan plaatsen. Want dat vind ik wel belangrijk, dat het in een breder perspectief geplaatst wordt. Of me dat gaat lukken. Dus vandaar dat het nog iets is wat eigenlijk een beetje ligt te bezinken. Ja.
Ja, nou, ik kijk er naar uit en ik ben heel benieuwd of het je gaat lukken. Ingrid Groot, mag ik je bedanken voor je komst naar de studio?
Ja, en bedankt voor dat ik dit allemaal mocht vertellen.